Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Naast zonne-energie en windenergie is er een reizende ster aan de klimaatneutrale horizon. Waterstof. Schoon, gemakkelijk op te slaan en zelfs de Nederlandse baas van Shell rijdt inmiddels met een waterstofauto. Maar er zijn ook nadelen. Hoe veelbelovend is deze energiebron nou echt?
Komende zomer vinden de Olympische Spelen plaats in Tokio. En het zal voor het eerst zijn dat de Spelen volledig waterstof als energiedrager hebben.
Erik van der Wallen is klimaatredacteur op de economieredactie van NRC.
Dat betekent dat de bussen op waterstof rijden. Dat betekent dat de auto's op waterstof rijden. Dat betekent dat er stroom is via waterstof. Dus totaal geen uitstoot van broeikasgassen.
Dus een Olympische Spelen zonder benzine, zonder diesel, zonder gas. Dat klinkt alsof dit dan de schoonste Olympische Spelen ooit moeten zijn.
Dat lijkt er wel op. En dat is ook echt een voorschot op de toekomst. Maar ik moet wel zeggen, die waterstof die wordt geproduceerd in Australië met behulp van bruinkool. En daar vindt dus wel degelijk uitstoot van CO2 plaats. Dus die kanttekening moet je wel maken. En dat is wellicht ook wel symbolisch. Enerzijds laat dit voorbeeld zien dat je met waterstof ontzettend veel kan. Van vervoer, verwarming, noem alles maar op. Tegelijkertijd is het allemaal nog niet ideaal, verre van dat.
Dus zo schoon is het misschien nog niet daar in Japan?
In Japan wel, maar in Australië niet. Maar ik denk wel dat er wordt veel onderzoek naar gedaan, dat het snel klimaatvriendelijker wordt.
De vorige keer dat we elkaar spraken was in oktober uit mijn hoofd. En toen hadden we het over kernenergie. En dat kernenergie in Nederland, maar eigenlijk ook wereldwijd, een nieuw elan krijgt. En waarom wil je het dan vandaag over waterstof hebben?
Omdat waterstof toch wordt gezien door veel mensen als een belofte. Als bijvoorbeeld een mogelijke vervanger van aardgas. Want we zijn natuurlijk op zoek naar manieren om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen. En willen eigenlijk fossiele brandstoffen zoveel mogelijk buitenspel zetten. En daarom is waterstof een mogelijk alternatief.
En jij bent onze klimaatredacteur. Hoe merk jij dan dat nu wereldwijd met interesse naar waterstof gekeken wordt?
Waterstof is op dit moment eigenlijk wel, en dat is misschien al een jaar, een buzzword. Je komt het heel veel tegen. Bijvoorbeeld onlangs nog in de Tweede Kamer, waar minister van Economische Zaken Wiebes, de klimaatminister, waterstof onmisbaar noemde in de hele energietransitie.
Maar verder is het natuurlijk gewoon een economische kans. En we hebben een eerste Hydrogen Valley van Europa, het noorden van Nederland. De trots was terecht daar, vond ik.
Dus met een knipoog naar Silicon Valley. Dat is een project waarbij de drie noordelijke provincies in Nederland met elkaar samenwerken om waterstofprojecten op te gaan zetten.
Want hydrogen is waterstof, dus het is Waterstof Valley.
Waterstof Valley, ja. Maar Hydrogen Valley klinkt wat mooier. En ook in het klimaatakkoord wordt waterstof echt tientallen keren genoemd. Omdat het op veel manieren gebruikt kan worden.
Want Erik, mijn eerste associatie met waterstof is eigenlijk een hele andere. Ik moet denken aan de bom. Was waterstof of de waterstofbom niet ooit bedoeld als opvolger van de atoombom?
Van de midden in de stille oceaan gelegen Marshall-eilanden werd het atol Elugelab uitverkoren tot terrein van de explosie van de eerste waterstofbom. Dat was in november 1952. Op bevel van president Eisenhower heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie de filmopname vrijgegeven van deze proefneming die de naam Operatie Klimop had. 5, 4, 3, 2, 1, 10. De vloedgolf die ontstond trof de waarnemingsschepen op 50 kilometer afstand nog met grote kracht. De enorme vuurbal ging over in een geizervormige figuur die een hoogte van 40 kilometer bereikte en uitdijde tot een paddenstoel met een breedte van 160 kilometer.
Ik denk dat heel veel mensen dat beeld herkennen. Dus dat zorgt ook wel in eerste instantie voor wat schrik bij mensen.
Ja, die paddenstoelwolk in zee.
Absoluut, absoluut. Maar tegelijkertijd is waterstof nog ouder dan die zwart-witbeelden doen vermoeden. Want je zag al in een boek van Jules Verne rond 1875... dat die al sprak over waterstof als belangrijke energiedrager. En iets dichter in de tijd was president Bush die in 2003 sprak van een waterstofrevolutie. En dat ging ook gepaard, kan ik me herinneren, die presentatie met auto's die op waterstof reden. Die zijn er inmiddels wel, maar het is niet zo dat dat al een enorme vlucht heeft genomen.
Nee, ik denk dat die revolutie misschien nog niet helemaal op gang gekomen is.
Dat is helemaal waar.
Maar waarom lijkt dat dan nu wel te gaan gebeuren? Wat is er dan nu veranderd?
De productie van duurzame stroom kent natuurlijk hoge pieken en dalen. Want niet altijd schijnt de zon. Soms waait het hard, soms waait het niet. En dat gaat natuurlijk nooit gepaard met precies de vraag van de consument. Want 's nachts om 3 uur kan het heel hard waaien. Maar dat betekent niet dat er dan veel stroom wordt afgenomen. Terwijl het misschien zaterdagavond om 8 uur wel is. En dan schijnt de zon niet en dan is er geen wind. Dus wij moeten eigenlijk naar een systeem toe dat we bijvoorbeeld in staat zijn om stroom op te slaan. Alleen dat is heel lastig. En dat is zelfs heel kostbaar. Bijvoorbeeld als je het doet met accu's, met batterijen. Waterstof zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En daar is nou iedereen druk naar op zoek.
Ik denk dat dit misschien toch een goed moment is om de meest basale vraag te stellen. En dat is, wat is waterstof precies?
Ja, waterstof is een element dat eigenlijk op de aarde niet voorkomt. Wel in het heelal, maar dat is ver weg. Het komt natuurlijk voor in allerlei verbindingen. Dus bij fossiele brandstoffen, maar bijvoorbeeld ook in water. Het is een heel veel voorkomend element. Alleen, om er echt iets mee te doen, moeten we het dus produceren.
En hoe produceer je waterstof?
Er zijn verschillende manieren voor. En nu nog spelen fossiele brandstoffen daar een belangrijke rol. Je kan bijvoorbeeld waterstof creëren via aardgas. En dan wordt de aardgas wordt met stoom onder druk gebracht en verwarmd. En daar vindt een reactie plaats, waardoor de koolstof en de waterstof gescheiden wordt. In de praktijk betekent dat wel dat je te maken dan hebt met CO2-uitstoot. En ja, dan zijn we eigenlijk nog steeds niet verder. Zoals dat voorbeeld in Australië al liet zien. Dan lijkt het schoon, maar dan is het in feite nog steeds niet schoon.
Want er komt CO2 vrij bij die reactie. Dus tegelijk met de waterstof creëer je CO2.
Precies. En dat noemen we dan grijze waterstof. En het voordeel is wel dat je die CO2 kan afvangen. En die kan je opslaan in gasvelden, bijvoorbeeld in zee. Maar daar zijn bijvoorbeeld de natuurorganisaties absoluut niet enthousiast over. Want het blijft natuurlijk een vorm van fossiele brandstof met alle risico's van dien. En er zijn nog allerlei andere vormen, zelfs turquoise heb ik begrepen.
Maar de kleur waar ik eigenlijk op zit te wachten is groene waterstof.
Precies. En daar zitten we eigenlijk met z'n allen op te wachten. En dat is een beetje de heilige graal. Dat kan nu al wel. Maar wil je natuurlijk waterstof belangrijk maken, dan moet het ook in grote schaal geproduceerd kunnen worden en goedkoop. Hoe vindt dat plaats? Dat vindt plaats via elektrolyse, de productie van waterstof via groene stroom.
Ja, nu word ik even teruggeworpen naar mijn scheikende les de middelbare school. Ik zie iets van een waterbak waar een pijl doorheen gaat.
Precies, precies. Bij elektrolyse voer je dus stroom door het water, waardoor waterstof en zuurstof wordt gescheiden. En dat heeft als voordeel dat je geen CO2 als uitstoot hebt, maar alleen zuurstof. En dat vinden we natuurlijk niet erg.
Nee, dus dat is groene waterstof. Die wordt gecreëerd met elektrolyse.
Ja, en die is natuurlijk echt groen als die stroom ook afkomstig is. En dat is de bedoeling van bijvoorbeeld windparken of zonnepanelen.
Het klinkt alsof waterstof mogelijk een belofte zou kunnen zijn voor de toekomst, of de toekomst van energie. Welke projecten zijn er al? We hebben natuurlijk over dat dorp in Japan gehad, maar ik vermoed dat het hier niet bij blijft.
Nee, er zijn projecten. Het is allemaal nog wel in de beginfase, maar dat is ook logisch. Heel concreet zijn de plannen bijvoorbeeld in Leeds, grote stad in Engeland, waar de bedoeling is dat de stad in fases over 5 jaar volledig overstapt van aardgas op waterstof. Dus ook de stad zelf, het centrum zou ik maar zeggen, geleidelijk aan volledig overgaat op waterstof. En de CO2 die bij de productie vrijkomt, die wordt daar dan in lege gasvelden in zee voor de kust bij Leeds opgeslagen. Dat is dus heel concreet. En dat betekent dat rond 2030 die hele grote stad helemaal draait op waterstof.
En in Nederland, wat gebeurt hier?
Hier zijn ook tal van kleine projecten, bedrijven die doen haalbaarheidsstudies, noem alles maar op. Wat je heel concreet op straat ziet is bijvoorbeeld in Groningen, waar volgens mij een aantal waterstofbussen zijn en ook veegmachines in de stad.
Stadsbussen.
Stadsbussen.
Aan het begin van de middag arriveerde de bus aan de Milieustraat bij een bijzonder waterstoftankpunt.
Wat stopt u er nu in?
We stoppen de waterstof in. Dus waterstof is gemaakt van water.
Maar het gaat echt om een handvol. Dat geldt ook voor de baas van Shell Nederland, Marjan van Loon. Die rijdt in een waterstofauto.
Wacht even, de baas van Shell heeft een auto die op rijdt op waterstof?
Ja, zeker.
Voor welke lastige situaties komt u nu te staan?
Nou, ik moet zeggen dat het me dus tot nu toe heel erg goed bevallen is. Nog steeds wel moeilijk als je maar op 2 stations kan tanken in mijn geval. Je kunt gelukkig met waterstof snel tanken en je hebt ook een goede actieradius. 400 tot 500 kilometer haal je daarmee. Dus ik kan er aardig mee toeren. Voor mijn dagelijkse werk kom ik er aardig mee uit.
Maar want Shell probeert natuurlijk ook andere markten dan benzine en diesel te veroveren. En daarin aan onderzoek te doen en wat iets meer zijn.
Misschien ook wel goed voor het imago van de baas van Shell.
Vanzelfsprekend.
Maar hoe werkt dat dan? Ik bedoel, gaat zo iemand of gaat zo'n bus naar het tankstation en tankt daar waterstof?
Ja, het probleem alleen, en dat geeft aan in welke fase we zitten. Het probleem is alleen dat er in Nederland uit mijn hoofd 2 of 3 pompstations zijn waar je waterstof kan tanken. Allemaal in het noorden van het land. In Noord-Duitsland zijn er bijvoorbeeld al tientallen. In Nederland is dat nog echt, staat het echt in de kinderschoenen. Ik sprak onlangs nog een oom en die zei, nou, de elektrische auto die laat ik even lopen. Ik kies wel voor de waterstofauto. Dus je merkte ook al dat bij sommige mensen leeft dat al.
Die wacht op de opvolger. Want wat zou dan het potentiële voordeel zijn van een waterstofauto boven een elektrische auto?
Het voordeel is dat je dan geen gebruik hoeft te maken van zware accu's. Zoals dat moet bij elektrische auto's. Nu al is de range van waterstofauto's groter dan van elektrische auto's. Ik moet er wel bij aantekenen dat je hebt geen idee hoe die ontwikkelingen gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor elektrische auto's.
Je weet niet hoe geavanceerd die snel gaan worden.
Precies.
Maar in Nederland zijn het dus wel bescheiden experimenten. Ik bedoel, we hebben het over een aantal bussen. De auto van de baas van Shell. Maar groter dan dat is het nog niet?
Is het nog niet. Er worden al heel veel haalbaarheidsstudies gedaan. En wat ik een hele interessant is, de samenwerking tussen de Rotterdamse haven, TenneT. Dat is onze beheerder van de hoogspanningskabels. En de GasUnie, die natuurlijk heel veel ervaring hebben op het gebied van transport van gas. Die zijn aan het kijken of ze een waterstofeiland kunnen aanleggen.
Een waterstofeiland?
Bedrijven als de landelijke netbeheerder TenneT en de GasUnie stellen zich voor dat er bij de Doggersbank op de Noordzee een windeiland komt waar grootschalig waterstof geproduceerd kan worden.
The North Sea has optimal conditions for offshore wind power. Shallow waters, stable wind speeds and close proximity to consumption centers.
En dan moet je denken aan een aantal windparken op bijvoorbeeld meer dan 100 kilometer uit de kust. Een aantal bij elkaar. En dat daar in het centrum een waterstofeiland komt. En daar wordt dan de stroom omgezet in waterstof. En met behulp van de pijpleidingen die al in zee liggen vaak, kan dat waterstof dan aan land worden gebracht. En het voordeel van zo'n waterstofeiland zou zijn dat je met de hulp van de stroom van die windparken waterstof produceert. En dat je vervolgens die waterstof via bestaande pijpleidingen aan land kan krijgen. En dat is natuurlijk efficiënter dan dat via elektriciteitskabels te doen. Die moeten dan weer een aansluiting krijgen op ons toch al belaste elektriciteitsnetwerk. En het voordeel is, daarom zie je ook dat de GasUnie meedoet. Het voordeel is natuurlijk dat we in Nederland ontzettend veel kennis hebben over gas, aardgas. We hebben een hele fijnmazige infrastructuur. En die zou, een deel daarvan, zou gebruikt kunnen worden voor waterstof.
Want dat is de theorie. Een pijpleiding waar nu gas doorheen stroomt, daar kun je waterstof doorheen jagen.
Zeker, zeker. En er moeten wel wat aanpassingen plaatsvinden. Maar dat is volgens de GasUnie is dat zeker te doen.
Want dat gasnet is natuurlijk niet alleen iets theoretisch. Voor mij bijvoorbeeld komt dat gasnet direct mijn huis in. Ik heb een gasfornuis, ik heb een cv-ketel. Moet ik me voorstellen dat dat mogelijk binnenkort waterstof wordt? Dat ik eigenlijk, bij wijze van spreken, een waterstoffornuis heb? Dat het direct mijn huis in komt?
Ja, dat kan in stapjes gaan. Er zijn nu al cv-ketels die draaien op waterstof in plaats van op aardgas of op allebei. Dus daar kan je zeker aan denken. Denk aan het voorbeeld van Leeds.
En toch heb ik het gevoel dat er ergens een grote keerzijde moet zijn. Als dit zoveel potentie heeft, waarom gebeurt dit dan nog niet? Wat is dan hier het nadeel?
Het is niet zozeer het nadeel. Het is meer dat we technisch nog niet in staat zijn om op hele grote schaal tegen lage kosten dit om te zetten.
Hoe komt dat?
Omdat we er nog niet zo lang mee bezig zijn. En daar komt bij dat er op dit moment, en dat zeggen critici ook die naar deze ontwikkeling kijken, die zeggen het is maar de vraag of je zoveel stroom over hebt om dat allemaal maar om te zetten in waterstof.
Of er simpel gezegd genoeg stroom is om genoeg waterstof te produceren.
Precies. Vandaar ook dat bijvoorbeeld de Delftse hoogleraar Ad van Wijk, die heeft berekend dat het efficiënt kan worden in de toekomst om bijvoorbeeld hele grote windparken in Noord-Afrika te zetten. Hij heeft berekend dat als je 8% van de Sahara volzet met zonnepanelen, dat dat voldoende zou zijn om voor de energiebehoeften van de hele wereld
te produceren. Dus niet alleen voor de elektriciteit, maar ook voor de transport, voor de industrie, voor alles. Of 1,5% van de grote oceaan met om de kilometer een turbine produceren we ook al die energie van de hele wereld. Dus u moet beseffen, we hebben genoeg, alleen we hebben het niet hier.
Hey, en Erik, de potentie of misschien zelfs de belofte afgestreept tegen toch ook die nadelen die er wel zijn. Hoe groot schat jij de kans dat dit inderdaad de nieuwe revolutie op het gebied van energie gaat zijn, waterstof?
Ja, dat is een ontzettend moeilijke vraag. Je ziet rond de energietransitie, zie je dat heel veel ontwikkelingen soms fout worden ingeschat. Het is altijd een beetje een flauw voorbeeld, maar het is wel heel illustratief dat premier Rutte 7 jaar geleden of 8 jaar geleden nog riep dat windmolens op subsidie draaien en niet op wind. Daarmee hekelde hij het feit dat windparken nogal wat subsidie kregen in die tijd, die eerste windparken.
En die nooit rendabel zouden worden.
Inmiddels is het zo dat als jij een windpark in zee aanlegt als exploitant, dat je dan geld moet betalen. Dus het wordt niet alleen niet meer gesubsidieerd, maar je moet inmiddels ook betalen. Dat is een ontwikkeling die eigenlijk niemand had zien aankomen. En in de huidige energietransitie kan het zo snel gaan, omdat er zoveel bedrijven mee bezig zijn. Omdat de consument, kijk naar de Tesla, die op dit moment eind vorig jaar de meest verkochte auto was.
Nou, dat had je 7 jaar geleden ook niet gedacht.
Had je 7 jaar geleden, was je nog een beetje een sukkel, bij wijze van spreken, als je in een elektrische auto reed. Dus je ziet op het moment dat die energietransitie echt gaat lopen, dan zie je dus dat de bedrijven, de onderzoeksinstituten, iedereen gaat zich erop richten. En dan is het heel moeilijk, in ieder geval voor mij, om aan te geven hoe die ontwikkelingen gaan lopen.
Ja, dus het is nog maar de vraag of we over 10 jaar allemaal met waterstofauto's rijden. En misschien met waterstofvliegtuigen vliegen?
Die waterstofauto's, dat kan zeker. Elektrisch vliegen blijft denk ik vooralsnog een probleem. Maar ik moet natuurlijk niet zelf de fout maken om ook allerlei voorspellingen te gaan doen. Waarvan ik nou juist zei dat het zo moeilijk is in deze energietransitie.
Ja, want dan kijken wij samen over 10 jaar terug en dan... Nee, sorry. Oké, ja. Laat ons inderdaad maar niet aan al te grote voorspellingen wagen. Maar we hebben in ieder geval dus de Olympische Spelen straks in Japan om naar uit te kijken. En te kijken hoe dat gaat.
Ik ben ook benieuwd hoe de Olympische vlam eruit gaat zien. Want als die ook op waterstof gaat branden, een vlam op waterstof is over het algemeen nauwelijks zichtbaar.
Ja, dus ik krijg een onzichtbaar vlammetje.
Wie weet, maar hij wordt in ieder geval wel warm.
Dankjewel, Erik.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.